zijn. Sommigen van jullie zie ik natuurlijk wat vaker, ik zie jullie maandag weer. Anderen van jullie is het wat minder vaak, maar het is fijn om hier te zijn. Voor ik de Bijbel ga openen, komen heel veel nog dingen, maar ik ga eerst bidden. Heer God, dank u wel. Je hebt altijd bij elkaar mogen zijn, in Jezus. We mogen zingen veel verschillende talen. Ja, dat we ook straks in het woord mogen kijken. Ik weet dat we daarvan van gaan leren dat u daarmee wat gaat doen. Dank u wel daarvoor. Amen. Maar voordat ik de Bijbel open, heb ik een vraag. En dat is: welke gebeurtenis zijn wij dit jaar in Nederland aan het herdenken? Er zijn misschien heel veel verschillende, maar als Nederland herdenken wij 75 jaar vrijheid. En afgelopen vrijdag en zaterdag was het vooral. Wat zei je? Ja. Market Garden. En dat is?
Slag om Arnhem.
Slag om Arnhem. Ja, ook bij Nijmegen. Ja, dat de geallieerden die waren vanuit het zuiden wonen over een aantal rivieren heen, over Nijmegen heen. De Arnhem Market Garden. Operation Market Garden. De film die daarvan gemaakt is?
A Bridge Too Far.
Een brug te ver. Ja? Trouwens, dat is, ik kom niet uit Deventer, ik kom uit Apeldoorn. Maar die film, wie heeft die film gezien trouwens? Ooit een hele lange film, ja. A Bridge Too Far. Die is opgenomen in Deventer, bij de brug in Deventer. En mijn oudste broer die ging zelfs naar die opname toe. En ging die losse vlodders zoeken. Er werd geschoten met... Hoe je dat vertaalt in het Engels, ik heb geen idee.
Blanks.
Blanks. Ja, inderdaad, ja. Die ging hij daar verzamelen, daar is het opgenomen. Iets heel bijzonders. Ja, er zijn vooral Britten, zijn daar gedropte parachuten. En als ik het nieuws goed heb begrepen, is dat de grootste landingsoperatie in de hele Tweede Wereldoorlog geweest. En de Britten die kwamen daar, onder brug bij Arnhem, te bevrijden. Duizenden Britten en volgens mij ook een aantal van andere nationaliteiten. Maar het zijn hoofdzakelijk mensen uit de Britse eilanden. En als ik erover nadenk, dan denk ik dat het natuurlijk begonnen. Dat is begonnen met Montgomery, een Engelse generaal of maarschalk, ik weet het niet precies. Die had een plan. Die zegt: ik heb het doel dat we willen doorbreken. We zitten nu hier, maar we willen naar het noorden toe doorbreken. We moeten die rivieren over. En als we dan die rivieren over zijn, dan kan het leger erachteraan en dan kunnen we de volgende stap maken. Dat was een doel. Er was een plan bij. En dan wisten ook, en die soldaten die in die vliegtuigen zaten, die wisten ook dat wat zij tegemoet gingen, dat was niet zomaar iets. Dat was geen leuke sportdag. Het was niet een mooie uitdaging. Dat was een strijd op leven en dood. Ze zaten in die vliegtuigen wetende dat heel veel van hen gewoon niet terug zouden komen. En uiteindelijk is het merendeel ook niet teruggekomen. En ik kan me ook voorstellen, dat als je in een vliegtuig zit, dat je dan ook te maken hebt met angst. Er komt iets op je af. Je hebt ervoor getraind, misschien hadden een aantal van hen al gevochten, en anderen op andere plekken, maar er komt toch angst. Want het gaat wel over leven en dood. Maar met die angst komt dan ook die moed. En toch ga ik het doen, ik ga daar doorheen, door die angst heen. Want het doel, uiteindelijk het doel, is bevrijding en vrede. We kunnen heel veel dingen praten natuurlijk over de oorlog, van verschillende motieven die mensen hebben, maar uiteindelijk het doel was die bevrijding en die vrede. En in dit geval, Market Garden, is niet gelukt. Het is deels gelukt, hè? Nijmegen zijn ze overeengekomen, maar bij Arnhem niet. Het is niet gelukt. Duizenden soldaten dood. En ook burgers van Arnhem. Maar toch, wij denken daar nog aan. We herdenken dat. Durf. Op in gezindheid. Jonge soldaten, misschien 18, 19, 20... Canadezen, ook Amerikaanse, Poolse, andere soldaten van andere landen die in Nederland toe zijn gekomen. Het is een bijzondere gebeurtenis in onze geschiedenis. En dan heb ik nog een vraag. Ik begin natuurlijk op geschiedenisles te lijken. Maar dat is niet zo erg, want er zitten daar een paar mensen die niet Nederlands zijn. Dus dan krijg je gelijk een stukje Nederlandse geschiedenis mee. Een beetje van die culturele opvoeding voor Nederland. En de volgende vraag. Afgelopen jaar, ik heb er vandaag gekeken, het was geloof ik januari 2018, konden een aantal mensen, ik weet niet precies wie dat mochten en hoe dat ging, maar we konden stemmen op het pronkstuk van Nederland. Wat was nou het mooiste, hetgene waar we het meest trots op mogen zijn als Nederlanders? Ja, ik weet niet of iemand dat programma heeft gevolgd. Weet iemand wat uiteindelijk die stemming wat heeft gewonnen? Doe eens een gokje, wat zei je?
Albert Heijnzegels.
Ja, ja, dat had gekund, ja.
De nachtwacht.
Dat is wel heel Nederlands, wat zei je?
De nachtwacht.
De nachtwacht, ik denk dat hij vast wel ergens in de lijst heeft gestaan.
De Erasmusbrug.
De Erasmusbrug zijn we natuurlijk ook heel trots op, dat was hem ook niet.
DJ Tiësto.
DJ Tiësto of andere Nederlandse DJ's, had ook gekund.
Tiësto is geen Nederlander.
Ja, trots van Bieringen.
Ja. Nee, is Tiësto geen Nederlander?
Nee, toch?
Volgens mij wel. Ja. Kaas, ja, yeah. Cheese, Dutch cheese, licorice, drop.
Nou, dan de tulpen.
De tulpen, ook niet. Ah, kom op jongens. Goed dat het geen pup is.
De klompen.
Wat zei je?
De klompen.
De klompen, ook niet.
De molens bij Kinderdijk.
De molens bij Kinderdijk, ook niet.
Koffieshop, drugs.
Nee, dat niet.
Totdat het werd uitgekozen van het pronkstuk van Nederland, had ik er nog nooit van gehoord.
Oh. Nou, dat is wel bekend.
Toch, toen meneer Obama uit Amerika hier op bezoek was, zei hij dat, hij heeft vast ook andere dingen gezien, en zei dat gaan bekijken, samen met premier Rutte. En dat was een speciaal moment. En dat was het plakkaat van verlatingen. Beginnen er belletjes te rinkelen van steeds niet? Nee? Ja, jongen, dan ga je nu een beetje geschiedenisles geven. Ja? Doe schok. Wat komt er boven drijven?
Ja, de onafhankelijkheid van de republiek of zo, zoiets?
Ja. Als wij kijken naar het verhaal, is het eigenlijk een heel vreemd volk niet. Hè? Wij zingen, ik heb de koning van Spanje altijd geëerd en ik ben van Duitse achtergrond. De meeste volkslieden gaan niet over al die andere landen. Maar op een gegeven moment, Nederland, de lage landen, waren onderdeel van het Spaanse Rijk. Zei ik zou geschiedenisles worden. We waren onderdeel van het Spaanse Rijk. Maar op een gegeven moment ging dat een beetje wringen. Er kwam opstand en op een gegeven moment gingen de protestanten gingen tegen de katholieken vechten. De katholieken gingen tegen de protestanten vechten. De Spaanse heerser was katholiek, dus die stuurde weer een leger. En met onderdrukking, over en weer werd er geweld. En dat ging eigenlijk niet goed. Maar Willem van Oranje, die zei nog altijd, ik heb de koning van Spanje altijd geëerd. Maar er is een moment gekomen dat we hier in de lage landen, ik zeg dan al we, dus ik eigen me dat eigenlijk al toe, maar ik ben er trots op. We hier in de lage landen hebben gezegd, weet je, hij is wel de koning, maar dat gezag van de koning van Spanje gaan wij verlaten. En wij schrijven een plakkaat, een document, soms wordt ook de akte van verlatingen genoemd, waarin staat, wij gaan het gezag van de koning van Spanje gaan wij verlaten. En wij worden onafhankelijk. Het is eigenlijk, het is in 1581, het is eigenlijk de onafhankelijkheidsverklaring geweest van wat later Nederland zou worden. En dat is ook eigenlijk, ik vind het eigenlijk wel leuk, ik wist dat nooit zo, maar het schijnt nu ook in de Tweede Kamer ergens te hangen. En toen meneer Obama kwam, als je naar gaan kijken, daar ben ik ook trots op, want toen zij in 1776, toen werden de Amerikanen bevrijden zich van, hoe did the Americans free themselves from, the rule of the?
Don't know.
You don't know? I thought it was the British. No, it wasn't the British. Oké. Okay. Amerika was onder de Britten, hè? Dat is een kolonie van Amerika. De Amerikaanse staten zijn in opstand gekomen en die hebben een onafhankelijkheidsverklaring geschreven in 1776. En ze hebben teksten, van welk document hebben ze gekopieerd?
Van
plakkaat van verlating uit Nederland. Dan hadden het Nederlands en het Engels vertaald, maar ze hebben de hele blokjes tekst uitgenomen en in die onafhankelijkheid. Nou, is toch leuk, hè? Begint er een beetje zo'n warm Nederlands gevoel te groeien.
Wat hebben jullie gegoogeld?
Beginnen misschien een beetje wat glad ijs te begeven. En mensen zeggen misschien, dat wordt wel heel nationalistisch hier. Dus ik moet natuurlijk, en daar zal Olivier heel erg blij mee zijn. Want dat plakkaat van verlatingen, dat Nederlandse, is eigenlijk geïnspireerd door een...
Van de revolutie?
Nou, het is een Frans-Zwitserse theoloog. Die had iets geschreven over, mag je eigenlijk wel in opstand komen tegen de koning? Want in de Bijbel staat dat mensen zijn aangesteld over jouw land bij de gratie gods. Dus die had eigenlijk een document geschreven, Frans-Zwitsers, French-Swiss guy. En zijn naam in Dutch, zijn naam in het Nederlands, is Theodorus Beza. En die had iets opgeschreven over dat als het echt heel slecht gaat en die koning die zorgt niet goed, dan mag je toch echt in opstand komen. En daar hebben zij weer stukjes van genomen. Dat kwam in ons plakkaat. En toen de Amerikanen, en dat ook weer uit ons plakkaat, dit stuk is overgenomen. Belangrijke momenten in de geschiedenis van Nederland, waarin er een tijd is van strijd. Vaak als er strijd is, vooral als het over leven en dood gaat, als er onderdrukking is, als mensen angstig zijn en in opstand komen, dan gebeuren er dingen die we dan heel veel jaren later nog herinneren. En als ik naar die twee momenten kijk, Market Garden, die luchtdropping, en als ik dan kijk naar dat plakkaat van Verlatingen, wat ik dan bij allebei zie, zeker dat bij Arnhem weet ik dat, is natuurlijk een angst. Mensen zijn bang. Er is moed. En toch gaan we door. We zitten in de strijd van leven of dood. Allebei. Maar waar we voor gaan is bevrijding. En uiteindelijk, ons doel is vrede. Nu een andere vraag. We hebben het nu over Nederlands geschiedenis gehad. Allebei zelfs. Twee hoogtepunten, of belangrijke momenten in de geschiedenis van Nederland. Wat is het hoogtepunt van de geschiedenis? Het hoogtepunt van de geschiedenis.
Ja, of de geboorte of de opstanding van Jezus.
De geboorte of de opstanding van Jezus?
De opstanding.
Andere suggesties?
Of zijn sterven.
Of zijn sterven.
Of zijn wederkomst.
Zijn wederkomst.
Allemaal hoogtepunten.
Dat is belangrijk om te wachten. Ik ben benieuwd. We zijn natuurlijk in een kerk, in een christelijke kerk. Dus ik ben heel blij dat dit naar voren is gekomen. Er zijn misschien een heleboel dingen in de geschiedenis die voor ons belangrijk zijn. Maar de Bijbel, en als christen, als je jezelf aan die Bijbel koppelt, aan wat erin staat, dan is er één ding, of één evenement, of één gebeurtenis, wat de hoogtepunt van de geschiedenis. En dat is de geboorte en het leven, de dood, de opstanding en de wederkomst van Jezus. Als een wederkomst, het ligt nog in de toekomst. Dat is volgens de Bijbel het hoogtepunt van de geschiedenis. En ik wil vooral kijken naar de dood op het kruis van Jezus. Als hoogtepunt van de geschiedenis. Als je de Bijbel leest, dan kun je meebladeren. We gaan hem best wel even veel heen en weer bladeren deze ochtend. Lucas, hoofdstuk 9, vers 22. Lucas 9, vers 22. Daarin kunnen we zien dat Jezus wist dat hij ging sterven. Hij vertelt dat aan zijn volgelingen. Jezus wist van tevoren dat hij zou gaan sterven. Lucas 9, vers 22. Ik lees een stukje van dat vers. En hij zei, de mensenzoon, zo sprak hij over zichzelf, de mensenzoon moet veel lijden. Hij moet door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden worden verworpen en ter dood worden gebracht. Jezus zei tegen zijn volgelingen wat er met hem ging gebeuren. Jezus wist dat hij zijn dood tegemoet zou gaan. Hij wist dat hij pijn, strijd en dat de dood hem te wachten stond. Pijn, strijd, dood. En Jezus was ook bang. Jezus was bang om naar die dood toe te gaan. Ik lees uit Johannes 12. Johannes hoofdstuk 12, vers 27. We hebben het over de soldaten gehad die in het vliegtuig zaten. Die wisten dat ze gaan zouden strijden op leven en dood. Jezus die wist dat hij zou gaan sterven, dat wist hij zeker. Johannes 12, vers 27. Jezus zei, ik moet nu bijna sterven, ik ben bang. Zal ik bidden, Vader, red mij van de dood? Nee, ik ben juist op aarde gekomen om te sterven. Nou, het zijn heel veel verschillende vertalingen. Ik heb dit nog bij Bijbel in de gewone taal gelezen. Wat zegt Jezus hier? Hij zegt, ik ben bang. Dat ben ik wel. Maar, er is een doel dat ik naar deze aarde toe ben gekomen. Ik ben hier naartoe gekomen. Waarom? Om te sterven. Dat is het doel van waar ik hier naartoe ben gekomen. En als je een andere tekst in de Bijbel leest, dan kun je eigenlijk ook zien, het doel van Jezus was niet zomaar iets waar hij tijdens zijn leven over heeft nagedacht. Dat is eigenlijk een plan, of niet eigenlijk, dat is het plan van God voor de hele wereldgeschiedenis. Was het al het plan dat Jezus zou komen om te sterven? Kunnen we lezen in 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 1. Het is niet zomaar een gedachte. Het is iets dat al heel lang in het plan zat van God. 1 Petrus hoofdstuk 1. Wat staat daar? U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, en dan komt het, dat uitverkoren was voor de grondlegging van de wereld, maar pas op het einde van de tijden is verschenen omwille van u. Wanneer heeft God het plan gehad om Jezus laten te komen als het lam? Nog voordat de schepping er kwam. Dat heeft heel veel implicaties. Dat betekent dat wat er met Adam en Eva gebeurde, was geen verrassing voor God. God die wist, voordat ik de wereld ging schapen, wist hij al, er zal een moment moeten komen waarin Jezus naar de aarde toe zal komen en zal sterven als een lam voor de zonde van de mensen. Het staat hier, voor de grondlegging van de wereld, was dat al het plan. Toch heb ik daar een vraag bij. Dan denk ik, oké, er is een plan. Jezus zegt, het doel dat ik hier ben op aarde is om te sterven. Maar waarom is hij dan zo bang? Want hij weet niet alleen dat hij gaat sterven. Als je goed hebt gelezen in dat Lucas 9 vers 22 en het eindje van het vers dat meegepakt, zegt Jezus tegen zijn discipelen, de mensenzoon zal moeten lijden, zal ter dood worden gebracht, en op de derde dag zal hij weer tot leven komen. Dus Jezus die wist, ja, dat is mijn doel, maar op de derde dag daarna kom ik weer tot leven. Waarom is Jezus dan zo bang? Weer terug naar die soldaten. Stel, ik ben zo'n soldaat, Britse soldaat in een van die vliegtuigen. En ik zou 100% zeker weten dat ja, ik ga vechten, ja, ik ga dood, maar op de derde dag kom ik weer tot leven. Zou ik dan bang zijn? Weet ik niet. Eigenlijk denk ik, ik zou misschien bang kunnen zijn voor de manier waarop ik doodga, of voor mijn vrienden om mij heen. Maar als ik zeker weet, na 3 dagen, kom ik gewoon weer tot leven, als ik het echt zeker zou weten, zou ik dan bang zijn? Een stuk minder, denk ik. Ik krijg misschien zelfs een soort van, joh, ik ga gewoon doen wat ik doen moet, kan me niet schelen wat of hoe. Als ik doodga, dat zij dan zo. Want na 3 dagen kom ik weer tot leven. Dus waarom was Jezus dan zo bang om dood te gaan? Om?
Die lijden dat hij moet gaan.
Het lijden. Wat is het lijden waar Jezus doorheen moet gaan?
Verlatenheid.
Kroon op zijn hoofd. De klappen. Aan zo'n kruis hangen schijnt vreselijk te zijn. En van de vreselijkste manier om dood te gaan.
Ik denk ook
dat het dragen van alle zonden van mensen en dan verlaten worden.
Ja, precies.
Ja. Gemarteld worden en dood en aan je lichaam doet heel veel pijn. Maar dat is denk ik niet waar Jezus echt heel erg bang voor is. Ik zou er ook wel bang voor zijn. De soldaten zijn daar misschien ook wel bang voor. Maar als je weet, over 3 dagen kom ik weer tot leven. Het is dat andere, denk ik. Want dat lijden zo zwaar maakt. En daar wil ik eens even op gaan focussen. Jezus zegt het zelf dat hij ook weet waarom hij gaat sterven. Hij heeft gezegd, ik ga sterven. Ik kom ook weer tot leven. Hij heeft gezegd, ik ben gekomen om te sterven. Maar hij legt ook zelf uit wat het doel is van het sterven. Dat staat in Markus 10. Dat heeft met dat lijden te maken. Markus 10. Vers 45. Markus 10, vers 45. Marcus, hoofdstuk 10, vers 45. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus wist waarom hij zijn leven zou moeten geven. Hij wist dat zijn leven losgeld zou zijn. Iets wat iemand anders bevrijdt. Daarvoor, Jezus zegt dat zelf, ben ik gekomen. Ik moet een losprijs gaan betalen waardoor anderen dus bevrijd worden.
Een offer.
Een offer. Doe ik even een zijstapje. Laten we eens gaan nadenken over onrecht. Misschien dingen die in jouw leven jou zijn overkomen of jou zijn aangedaan, waarvan jij zegt dat was onrecht, het was niet eerlijk. Of misschien zijn er dingen in de levens van anderen om jou heen. Van vrienden of familie, of van je kinderen, of van je ouders. Waar er onrecht is, waarvan je zegt dat is echt zo onrechtvaardig. Kijk ook nog een beetje breder. Politieke situaties in de wereld. Wat we misschien zien op het nieuws. Waar er dingen gebeuren waar je zegt, dit is zo fout. Het is onrecht. Het onrecht denken in de Tweede Wereldoorlog. Er is onrecht aangedaan, heel veel kanten op. Niet van een alleen maar naar de andere. Heel veel onrecht. Als je daarover nadenkt, en je laat het op je inwerken, onrecht, dan denk ik dat de reactie is om boos te worden. Je wordt boos, waarom? Omdat je iets ziet en je zegt, dit hoort niet. Dit is niet zoals het hoort. Dit is niet eerlijk. Dit is niet rechtvaardig. En je krijgt een rechtvaardigheidsgevoel. Je wordt boos. Ik ben geen psycholoog, er zijn die mensen die veel beter geschoold zijn daarin. Maar ik zou zeggen, boosheid over onrecht is goed. Het is terechte boosheid. Je maakt je namelijk boos over iets wat iemand anders wordt aangedaan. En je zegt, eigenlijk had ik die ander daar willen tegen beschermen. Ik heb dat niet gekund, ik kan dat helemaal niet. Maar ik word daar boos over. Soms heel boos. Boosheid over onrecht is in mijn ogen terecht. Over groot onrecht, maar ook over klein onrecht. Er zijn soms woorden die, als ik op een andere manier boos ben, gefrustreerd meestal, die ik bijvoorbeeld tegen mijn kinderen zeg, dat is eigenlijk onrecht. Dan zeg ik soms dingen, dan moet ik dan later sorry voor zeggen, dan heb ik ze pijn gedaan. Andersom ook, maar goed, zij zijn nog niet, mijn kinderen zijn nog niet volwassen. Dat is klein onrecht, maar het is wel onrecht. Dingen waarbij een ander soms dingen bewust zegt, omdat je weet dat die woorden de ander pijn gaan doen. Want je wil ze pakken, terugpakken. Misschien klein onrecht. Klein onrecht in je dagelijkse leven. Onrecht in de geschiedenis. En als we nou eens proberen voor te stellen dat al het onrecht dat in de wereld vandaag gebeurt, maar niet alleen vandaag, maar al het onrecht dat in het kleine en in het grote is gebeurd, over de hele geschiedenis heen. Duizenden jaren lang in iets individueel leven. En duizenden jaren misschien, of honderden jaren of tientallen jaren in de toekomst, wie zal het zeggen? Al het onrecht dat ooit door iemand, op wat voor manier dan ooit, gedaan is. Dat onrecht. En dan veeg je dat op een hoop. En dan stel je voor wat God daarvan voelt. En we kunnen er later over praten. Maar ik denk dat als je dat dan voorstelt, dat God, schepper van deze hemel en aarde, boos is. Echt boos. Die is boos omdat ik mijn zoon iets heb gezegd om hem pijn te doen. Die is boos omdat mensen, andere mensen iets aandoen. Psychologisch, fysiek, seksueel, oorlog, vrede, machtsspelletjes op je werk. God is daar boos over, denk ik. Heel boos. Terechte boosheid. En God in de Bijbel, een van de manieren om God te begrijpen in de Bijbel, is als de rechter van hemel en aarde. Abraham, toen God kwam naar Sodom en Gomorra, dat verhaal, dan zegt Abraham, God, ik weet niet wat u, ja, ik hoor niet wat u van plan bent, maar zou de rechtvaardige rechter van de wereld echt die hele stad gaan vernietigen? Dus Abraham die wist, die zei, mijn God is de rechtvaardige rechter van deze wereld. En mijn rechtvaardige rechter, die is boos over onrecht, onrecht. En hij is de rechter die ook straf mag uitdelen. En die straf altijd perfect zou doen. Niet te veel, niet te weinig, terecht. Straf. En dan moet je voorstellen dat Jezus in de hemel woonde, bij God. Dat Jezus het beeld had over al het onrecht van de wereld. Een perfect beeld over de hele geschiedenis. Dat hij weet hoe God de Vader is. Hoe God de Vader voelt over onrecht. Dat hij weet wat de autoriteit van God is. Over het uitdelen van rechtmatige straf voor elk beetje onrecht. En dan weet hij dat als hij aan het kruis hangt. En hij sterft, dan heeft hij al heel veel geleden. Maar wat er daarna komt, ik denk, is het de woede, de rechtmatige woede van God over al het onrecht in de wereld, wordt uitgestort over Jezus. Zonder enige tegenhouding, in proportie, maar als je denkt over al het onrecht en over de heiligheid van God, en hoeveel God van mensen houdt. Dat onrecht, die kwaadheid, zijn rechtmatige manier om te mogen straffen. Dat krijgt Jezus over zich uitgestort. Daar is Jezus bang voor. Lucas 22. Dit is vlak voordat Jezus gearresteerd wordt. Dus met zijn vrienden bij elkaar, ze hebben samen gegeten. Lucas hoofdstuk 22, vers 37. Want ik zeg jullie dat dit schriftwoord aan mij in vervulling moet gaan. Dan haalt hij het Oude Testament aan. Bij de overtreders van de wet werd hij gerekend. Of bij de zondaars of de opstandelingen. Werd hij gerekend. Want ook dit woord over mij wordt nu werkelijkheid. Het zegt dus een profetie in het Oude Testament. Dus Lucas 22, hoofdstuk 22, vers 37. En dat gaat nu, dat ze mij als een misdadiger gaan behandelen. Dat is in het Oude Testament al gezegd. En dat gaat nu gebeuren. Heer, zeiden ze, maar wij hebben twee zwaarden. Zo van, nou, laat die niet arresteren. Dan zegt Jezus, zo is het genoeg. Hij verliet het huis, ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg en zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen hij daar was, zei hij hen, bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp ver, en daar viel hij op zijn knieën en hij bad. Vader, neem alstublieft deze beker, dat is de beker van de gramschap van God, dat is de beker van de straf van God, van de woede van God, van mij weg. Maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u. Toen verscheen hem een engel uit de hemel, die hem kracht gaf. Hij werd doodsbang. Doodsbang. En hij bad nog dringender. En zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond. Jezus is bang omdat hij weet dat hij namens het onrecht van iedereen, overal, over de hele geschiedenis, voor God zal staan, dat God zal zeggen, en ik ga jou daar nu voor straffen. net gelezen, vlak voordat Jezus gearresteerd wordt, dan zegt hij, er is een gedeelte in het Oude Testament, dat gaat over, ik zal bij de misdadigers worden gerekend, en dat gaat nu in vervulling. Dat hebben we net gelezen. Dat gedeelte in het Oude Testament waar Jezus vlak voordat hij gearresteerd wordt naar verwijst en zegt, dat gaat over mij, heeft nog veel meer versen. Daar wil ik nou eventjes naartoe gaan. Dat is Jesaja 53. Jesaja 53, in vers 12 staat dat er een persoon zal zijn die als een soort misdadiger wordt behandeld. Als een opstandeling of een zondaar. Dat is wat Jezus net heeft gezegd. Dat staat in Jesaja 53, vers 12. Maar dat die hele profetie, er staat nog veel meer in over wat er met die persoon gaat gebeuren. En Jezus heeft net gezegd over die persoon en die profetie, die gaat in vervulling komen in mij. Jesaja 53, vers 5. Geschreven 400 jaar voor Jezus. Misschien iets later. Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid. Vanwege onze zonde werd hij gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er genezing voor ons. Wij allen zijn als schapen verloren gelopen. En ieder van ons is eigen wegen gegaan. Maar de Heer, en dat is de naam van God die daar staat, dat is de naam van de God van de Bijbel, heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. Daar is Jezus bang voor. Daarvan zegt hij, God, ik weet wat er gaat komen en ik ben doodsbang. Sommige mensen zeggen, zijn zweet kwam eruit bijna als bloed. Andere mensen zeggen, er kwam bloed uit. Zo angstig. En was die druk op zijn hart en weet ik voor allemaal, hij wist wat er ging komen. En toch zei hij, ja, uw wil wordt gedaan. Maar is er geen andere weg? Terwijl hij het al weet. Hè? Hij weet het al voordat de grondlegging van de wereld er was. Vader, Zoon en Heilige Geest in de hemel. Hij wist dat het ging komen. Maar hij wist hoe God voelt over onrecht. Dat denk ik. En hij wist dat hij die straf. En de terechte woede van God over onrecht. Over hem uitgestoken zou krijgen. Dit is volgens de Bijbel het hoogtepunt van de wereldgeschiedenis. Die andere twee gebeurtenissen waar we het over gehad zijn kleine gebeurtenissen in vergelijking daarmee. De onafhankelijkheid van Nederland, de drop in Arnhem. Maar je ziet wel, op een bepaald niveau zie je daar vergelijk. Angst. Moed. Durf. Doorzetten. Strijd op leven en dood. Maar die twee dingen hier, die vergelijken niet met het beeld dat ik probeer te schetsen van het idee dat God zijn kwaadheid laat gaan en zijn straf laat gaan over al het onrecht op de wereld op één persoon, op Jezus. Hij werd gestraft en laten we nu naar het goede nieuws toe gaan. Hij bracht ons vrede. Door de dood van Jezus komen wij niet voor God de Vader die zegt, ik heb al het onrecht gezien dat jij anderen hebt aangedaan. Maar hetgene van wat mensen weten en hetgene waarvan mensen niet weten, ik zie dat. En ik ben een rechtvaardige rechter van deze wereld. Die God zullen wij op een bepaalde manier wel tegenkomen. Maar als wij hebben gezegd, wij verbinden ons aan Jezus. En wij accepteren de vergeving die Jezus ons aanbiedt. En wij accepteren dat Jezus de straf heeft gedragen voor het onrecht dat ik ook heb aangedaan. Weet je wat we dan kunnen doen? Dat hebben we net gezongen. In het Duits. Kann ich in Deutsch sagen? Ich weiß nicht in Deutsch.
Mut ich euch vor dem Thron freigewachsen.
Ja. With boldness I approach the throne. Niet bang. Wow, man. Dit is de rechter van de wereld. Die boos is over onrecht. Nee, dat hoeft niet meer. Wij mogen in vrijmoedigheid, blijheid, ontspannenheid naar de troon van God toe komen. Dat staat in Hebreeën 4, vers 16. Hebreeën 4, vers 16. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van wat van Gods oordeel niet meer. In Jezus niet meer. Maar de troon van Gods genade. Om barmhartigheid en genade te vinden. En zo hulp te krijgen op de juiste tijd. Het hoogtepunt van de geschiedenis, volgens de Bijbel, is de dood van Jezus. Waarin aan ieder mens vergeving wordt aangeboden. Je mag vrij zijn van de schuld, van het onrecht dat jij hebt gedaan. Dat je misschien nu aan het doen bent en dat je in de toekomst gaat doen. Als je dat bij God brengt en je richt je naar Jezus, dan is dat genade. Dan is God, hoef je niet bang voor te zijn. Dan is er vrijmoedigheid. Dan mag je naar God toe gaan, ze hebben het ook gezien, dan mag je op zijn schoot kruipen, dan krijg je een huk. Maar dat is alleen omdat Jezus heeft gedaan. Dan wil ik even gaan naar een scène op het kruis zelf. Johannes 19. Johannes hoofdstuk 19. Dit is aan het kruis. Johannes hoofdstuk 19, vers 25. Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Jezus zag zijn moeder en bij haar de leerling van wie hij hield. Dat was waarschijnlijk Johannes zelf. Zo beschrijft hij zichzelf zonder zijn naam. Toen zei hij tegen zijn moeder: vrouw, daar is nu je zoon. Vervolgens zei hij tegen de leerling: daar is je moeder. Toen van dat uur af nam de leerling haar bij zich in huis op. Een paar maanden geleden hoorde ik een preek van onze voorganger van de kerk in Nijmegen, waar ik naartoe ga, Koos Jonker. En die had het over deze tekst. En dat was een soort eye-opener voor me wat hij in die preek zei. Bedankt, Koos Jonker. Dat ik nu ga zeggen, gebaseerd op wat hij zei. Wat ik tot nu toe heb gedaan, ze zegt, er zijn belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Maar de belangrijkste gebeurtenis volgens de Bijbel is het moment waarop Jezus sterft voor de zonde van de wereld, voor ieder individu, al het onrecht ooit gepleegd wordt, ooit gaat plegen. God gaat op dat moment daarmee dealen, afrekenen. Het belangrijkste moment van de geschiedenis. En terwijl die daar hangt, vlak voor dat gaat gebeuren, dat sterven, wat doet Jezus? Hij regelt mantelzorg voor zijn moeder. Zo zei de voorganger. Hij regelt mantelzorg voor zijn moeder. En in zijn preek zei de dominee, voorganger predikant: het volgen van Jezus kan soms heel erg radicaal zijn. En heel erg tot heel erg bijzondere dingen leiden. Dat Zeker een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis. Er zijn mensen die als ze Jezus volgen, ook een strijd aangaan. Soms op leven en dood. In sommige landen is het kiezen voor Jezus een keuze van op leven of dood. Er zijn ook mensen die keuzes maken in het volgen van Jezus, die tot verre consequenties leiden. Tot heel veel lijden. Maar het volgen van Jezus is ook heel alledaags. Een paar weken geleden kwam een student, voormalig student van Cornerstone, raakte na het eten even aan de praat. En hij zei, Michael, ja, weet je, toen ik mijn baan opgaf, mijn vrouw die was arts, ik zat in de techniek, we hebben onze baan opgegeven, we zijn naar Cornerstone gegaan, goede inkomsten opgegeven. We zijn daarna naar het buitenland gegaan, daar heb ik ook moeilijke dingen meegemaakt. Ik had echt het idee, toen ik die beslissingen had genomen, dat zijn de moeilijkste beslissingen geweest voor mij als volgeling van Jezus. Hij zegt, maar inmiddels zeg ik dat niet meer. Hij zegt, weet je wat het moeilijkste is? Weet je wat het moeilijkste momenten zijn of het proces waarin ik Jezus moet volgen? Het is nu in mijn leven van alle dag, terwijl ik in de techniek werk, trouwens weer arts, het omgaan met elkaar, het opvoeden van mijn kinderen, het ongeduld dat we over en weer hebben. Hij zegt, je weet je, dat is voor mij het moeilijkste en het zwaarste in mijn leven. Om op die momenten van elke dag Jezus proberen te volgen. Die andere dingen, zijn woorden, waren niet zo moeilijk. En ik vind dat heel mooi. En toen moest ik ook denken aan die preek. Het kan inderdaad zijn dat het volgen van Jezus heel spectaculair kan zijn. Of heel gevaarlijk. Of een strijd echt op leven en dood. Maar dat moment van Jezus aan het kruis, en ik vond het zo mooi hoe die vorige week zei, is dat Jezus haast laat zien, zelfs op het moment waarop er niks groters, niets spectaculairs, niets meer bijzonder gaat gebeuren dan in de rest van de geschiedenis ooit zou gaan gebeuren, gaat hij voor zijn moeder zorgen. Dat hoort erbij. Het leven als christen is niet het zoeken naar, of het verwachten van hele bijzondere dingen, en dan ben ik echt, en dan ben ik helemaal toegewijd, en ben ik voor allemaal. Het is dat dagelijkse leven net zoveel. Het dagelijkse leven, het volgen van Jezus. Jezus heeft dat ook gezegd. Vlak voordat hij aan het kruis ging, toen ging hij met zijn discipelen, ging nog bij elkaar en wat deed hij? Hij ging de voeten wassen van elkaar en zei, weet je wat jullie moeten doen? Weet je hoe jullie moeten leven? Moet jullie leven een strijd, leven of dood en erop uitgaan? Ja, dat heeft hij ook gezegd, een andere beschrijving. En hier zegt hij, elkaars voeten wassen. Vlak voordat hij naar het kruis ging, op het kruis, zorgt hij voor zijn moeder. Het volgen van Jezus is ook elke week dezelfde kleren wassen en strijken. Een baan aannemen, niet omdat jij het niet meer zo leuk vindt, maar omdat er wat brood op de plank moet komen. Hé, paps, zal ik morgen een keer koken? Een 15-jarige zoon. Wauw. Het volgen van Jezus, misschien was het, klinkt het haast oneerbiedig, maar de batterijen van de fietslamp van je dochter toch maar weer vervangen, hoewel het toch echt maar één schroefje is dat losgedraaid moet worden en twee batterijtjes eruit en er weer in. En I do it. Klussen in en rond het huis. Vuilnis aan de straat zetten. Ik stuur nog sms'jes, de meeste mensen doen het niet meer. Een sms'je krijgen, of een smiley. Gewoon ergens midden op de dag, van je man of van je vrouw, of van iemand anders. Gewoon zomaar. Op je tong bijten en je inhouden. En niet zeggen. Het volgen van Jezus is ook, en misschien nog wel, de meeste van ons, juist in dat dagelijks. Zien we het kruis? Zien we het hoogtepunt van de geschiedenis? En dat is voor ons de gelegenheid om nog na te denken, heb ik die vergeving aangenomen? heb ik het hoogtepunt van de geschiedenis die ook voor mij gebeurd is, heb ik dat aangenomen. Heb ik ooit tegen Jezus gezegd, ja. Ja. Het kruis van Jezus, met die scène met zijn moeder, is ook een gelegenheid om eraan herinnerd te worden. Het volgen van Jezus ook tijd is voor zoiets dagelijks als mantelzorg regelen voor je moeder. Amen.